Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, wat eet jij met kerst dit jaar?
Nou, ik weet wat ik zelf ga maken op tweede kerstdag. Mm-hmm. Dat zal ik zo vertellen. Maar op eerste kerstdag eet ik bij mijn schoonouders.
Ja.
En deze keer maakt iedereen iets.
Oh.
Wij maken een toetje.
Ja. Oh, fijn.
Volgens mij zijn wij gespaard door mijn schoonmoeder.
Ja.
Die zegt, jullie koken altijd al wel.
Ja.
Dus mogen jullie nu lekker wat simpels maken.
Okay.
Gaat mijn vrouw een lekkere taart maken.
Mm-hmm. Oh, dus jij bent echt helemaal hands-free.
Waarschijnlijk wel, ja.
Fijn.
Ik had wel wat ideeën geopperd, maar er werd toch...
Natuurlijk.
Misschien kunnen we ook een taart maken.
Ja.
Dacht, nou ja, prima.
Prima.
Mijn schoonbroer gaat koken met zijn zoons. Dus ik ben heel benieuwd of het op tijd op tafel staat.
Zeker. Maar het is heel gezellig, dus dat maakt niet uit.
Het is zeker gezellig, absoluut. En op tweede kerstdag gaan we zelf koken. En dan ga ik het menu maken. Ik ga de amuse maken van het kerstmenu. Dus
yes.
Oester met shisoblad en gerold in zalm. Gerookte zalm.
Misschien topper.
Gaan we zalm zelf roken. Een salade met octopus sous vide gegaard.
Mm-hmm.
En dan ga ik proberen om de mayonaise te maken van het vocht wat overblijft van sous vide.
Ja.
Wat Iwan Driessen van Rijssel als tip had.
Ja, ja.
En daarna maak ik een tussengerecht met paddenstoelen. Paddenstoelen
ja.
Die we uit de vriezer die we nog hebben. Shiitake, een 63 graden ei. En daarin zit ik te twijfelen wat voor saus. Maar waarschijnlijk een soort van dashi-achtige... warme saus.
Okay.
Dus het wordt echt zo'n heel erg heerlijk tussengerecht.
Ja, maar het klinkt experimenteel.
Ja, een beetje wel, maar ik heb het wel vaker gemaakt.
Oké. Okay.
Maar goed. En als hoofdgerecht maken we reerug met een grand veneur saus.
Lekker.
En een toetje, dat weet ik nog niet, want dat raakt een vriend van mij die ook langskomt.
Lekker hoor. Heb je zin in?
Ik heb er onwijs veel zin in. Ja.
Lekker.
Absoluut. Ja, deze keer gaan we het hebben over vraag en antwoord. De titel van deze podcast is Vragenvuur. En we gaan hierin allemaal vragen beantwoorden die luisteraars ons stellen. Dat gebeurt altijd best wel vaak via Instagram, via de mail, via Discord. En we merken dat dat rondom kerst en vakanties meer is. Dus het leek ons leuk om daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus dat gaan we nu doen.
Ja, we hebben jullie gevraagd je kerstvragen in te sturen. We hebben echt tientallen vragen binnengekregen.
Ja, te veel zelfs hè?
Ja, te veel. We gaan dus niet allemaal behandelen, maar wel heel veel. Het grootste deel. Die gaan we deze aflevering beantwoorden. En de leukste vraag krijgt een kookboekenpakket.
Ja, ja, zeker weten. Dat hebben we zeker niet alleen gedaan, want we hebben de hulp ingeroepen van Natasha Roda. Zij heeft de hele productie gedaan. Dat is Tasha's Kitchen op Instagram. Zeker volgen, want ze kookt ontzettend leuk en veel en bakt ook heel veel. Eerder heeft ze ons geholpen met het experiment van de vegan kaas van Duus.
Zeker.
En tofu heeft ze ook wat dingen gedaan. En ze kan er jammer nog niet bij zijn, want ze zit nu in Barcelona. Maar
ik denk Natasha... niet dat ze dat zo jammer vindt zelf hoor. Ik denk dat ze dat wel fijn vindt. Ja.
Ik vind het wel jammer.
Ja, ik vind het heel jammer.
Want ze heeft ons fantastisch geholpen. Dus dankjewel Natasha.
En ik heb meteen een drankje voor je meegenomen.
Ja, precies. Kom maar door.
Jonas. Ik maak met kerst vaak een batch cocktail. Dus een cocktail die ik gewoon van tevoren maak in een grote hoeveelheid. Vandaar dat ik nu ook deze fles heb meegenomen. Die mag je overigens meenemen.
Oh ja,
straks.
Top. Wat leuk.
En daar zit zo'n cocktail in die ik heb gemaakt voor een. Die ik van tevoren heb gemaakt. En daarbij heb ik me even laten inspireren door de lancering vorige week van Jack Daniel. Die hebben hun Triple Mash gelanceerd. En dat is een bonded whisky. En dat is voor mij de inspiratie geweest om deze cocktail te maken die de National Treasure heet. Lijkt mij wel passen bij Bonded.
Wat is Bonded whisky?
Ja, Bonded, dat is, wat dat betekent is dat het met een aantal regels is, het is eigenlijk een soort van DOC-achtig keurmerk.
Oh, okay, ja.
Dus betekent dat het uit één destilleerderij is, uit één seizoen, wat waarschijnlijk twee destilleerseizoenen te zijn. Moet minimaal 4 jaar in een federaal pakhuis hebben gelegen. Ja, dit zijn regels van vroeger toen natuurlijk mee werd gerommeld.
Yeah.
En hij is minimaal 100% proof. En dat betekent dat 50% alcohol is.
Oké, dat is best pittig, toch?
Dat is pittig, maar ik heb dus ook wat extra verdiend.
Ik ga proeven.
Ja.
Dus het is de National
Treasure. National Treasure, ja. En die National Treasure, proef hem maar vast, dan zal ik even vertellen wat het is. Eigenlijk is dit een soort, soort iets wat in het midden zit tussen een Manhattan en een Boulevardier.
Ja. Ja.
Ja, wat proef je?
Ik proef overduidelijk whisky.
Ja.
Hij is lekker salvig, zit waarschijnlijk iets van, nou ja, misschien iets van suiker in of suikersiroop in.
Nee,
maar...
nee.
Hij heeft een bittertje, maar hij is niet te heftig. Ik vind het heel lekker.
Ja, ja, het is, wat ik er lekker aan vind is dat aan het begin heeft hij zeg maar bijna iets zuurtje-achtigs, iets heel zoetigs, even in de geur, maar niet in de smaak, klein zoetje. Wat erin zit is dus Jack Daniels Triple Mash, dus dat is een rye whisky. Verder zit er Calvados in, zelf gestookt. Die krijg ik van iemand wiens naam wij niet noemen. Dan zit er Vermoed in.
Dat zat ik
proef. Daar zit Sinar in en Campari.
Oh, best wel veel dus.
Ja, er zit best wel veel in. En ik vind hem heel... Het is echt een soort van winterse... Nou ja, wat ik zeg, half Manhattan, half Boulevardier. Ik vind hem
hij is lekker warm. We nemen dit op om 10:00 ochtends. Dus is het perfect om nu aan de cocktails te gaan.
Zo is het.
Nou, ik vind het echt heel lekker.
Nou, jij mag die fles meenemen. Dan heb je wat mee te nemen naar je schoonfamilie.
Ja, zeker. Ja. Of misschien kan ik die zo uit mijn huidfles zo met het hoofdgerecht inschenken tot het op tafel komt.
Zou ik niet doen.
Sorry, Wolf.
Wat heb je gedaan de afgelopen tijd, Jonas?
Ja, ik heb iets zo ontzettend tofs gedaan, Jeroen.
Ja.
Ik ben gaan eten bij de nieuwe winkel in Nijmegen.
Ja, ja, ja.
En ik weet nog wel dat, wat was denk ik in het voorjaar of zo, of vlak voor de zomer, dat de sterren werden uitgereikt. En ik was aan het werk en ik had even wat tijd over, dus ik kon meekijken naar livestream. Dus ik dacht, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt.
Ja.
En toen dacht ik, weet je wat, ik wil al zo lang bij de nieuwe winkel eten. Dus laat ik nou maar nu gewoon gaan boeken.
Ja.
Dus ik heb geopend en gekeken wanneer er plek was. Het was een keer in, dus toen was het door de week. Gekeken in onze agenda's of wij tijd hebben. Hotel geboekt, geboekt. En op een gegeven moment komt zo'n periode dichterbij. En toen werd het moment dat we daar gingen eten, de dag ervoor werd bekendgemaakt dat het was uitgeroepen tot het beste groenterestaurant.
Kijk.
Ja, en dus heel toevallig waren wij de dag daarna waren we daar.
Leuk.
Nou, het is dus een volledig groentegebaseerd restaurant.
Ja.
Het menu was ook op boter na. Helemaal vegan.
Oké, vegan zelfs. Ja,
ja helemaal.
Okay.
En het was echt te gek.
Ja.
En wat ik er zo leuk aan vond, is dat het weer een totaal nieuwe ervaring was.
Okay.
Een totaal nieuwe gerechten die ik nog nooit zo geproefd had.
Mm-hmm.
Nou, om een voorbeeld te geven, daar zat een soort gerechtje in met ui.
Ja.
En dat was gewikkeld in boomschors.
Oké.
Heel dun, heel lekker, met een crunch.
En je at die boomschors ook?
Ook, alles had je op. Ik heb ook een saté gegeten van een SCOBY.
SCOBY? Die kwal, zeg maar. Die in je kombucha drijft. Oké.
Want ik zei, SCOBY, is dat dan van kombucha? Zei hij, ja, inderdaad.
Oké.
Vond mijn vrouw minder lekker.
Ja.
Een soort saté-achtige saus bij, maar dan gemaakt van noten uit de buurt. Ontzettend. Okay. Ja, dit was wat funkier qua mondgevoel, maar wel smaakvol. En wat ik er ook heb gegeten bijvoorbeeld was een chocolademousse van kastanjes en gefermenteerd eekhoornsbrood.
Okay.
En gewoon alsof je chocola at.
Echt waar?
Ja, echt helemaal top.
Leuk.
Maar wat nou zo grappig was, we begonnen bijvoorbeeld ook, dan kregen we een klein glaasje.
Ja.
Dat was met zonnebloempitten.
Mm-hmm.
En dat was alsof je een soort van dashi dronk.
Okay.
En dat was een heel vol klein slokje met veel umami. En daar begon je dus te eten mee. En alles was heel vol.
Oké.
Ik heb nog echt helemaal geen enkel moment het vlees gemist. En hele toffe soorten gerechten. Heel anders.
Leuk. Dus keiharde aanrader hoor.
Het is echt zeer hard. En wat ik ook zo charmant vond, is dat wij zaten daar met veel jonge mensen.
Oké.
En toen keek ik dus op de site. En het blijkt dus dat je door de week een 3-gangmenu kon bestellen.
Okay.
Voor een hele goede prijs.
Ja.
Dus,
wat is goede prijs?
Dat was €65.
Oké. Okay. Ik bedoel, dus het is niet weinig, maar voor een zaak van dat niveau is dat echt wel weinig.
En het tasting menu was ook echt helemaal niet duur. Het was gewoon echt bijvoorbeeld de helft goedkoper dan andere Michelin sterren restaurants.
Okay.
Het is nog steeds wat meer geld.
En
je moet het ervoor over hebben. En wat ik ook zo leuk vond, het was ook gewoon ontzettend goede sfeer. Leuke bediening.
Okay.
Chefs die aan tafel komen. Ik was weer even vergeten hoe een soort feestje het kan zijn om bij echt zo'n topzaak te eten. Zonder het gevoel te hebben dat opgeprikt en ingewikkeld is. En Dus nee, dat was echt zeer de moeite waard.
Goed, die kan bij mij op de lijst. Heb je nog meer gedaan?
Ja, ik heb dacht laatst, ik ga weer eens Bolognese maken.
Ja.
Klassieke manier.
Ja.
En daar een lasagne mee maken.
Lekker.
En toen had ik het boek erbij gepakt van A tot Z pasta, waar we al eerder over hebben gehad in de pasta aflevering. Kijken van ja, hoe maakt zij dan de lasagne?
Ja.
En daar stond dus bij van, als ik het maak, is het altijd één grote chaos in de keuken.
Okay.
Toen dacht ik, hè, chaos, dat valt wel mee. Je maakt die saus, je maakt dan die vellen en dat vul je en is klaar.
Ja.
Maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga misschien de vellen wel zelf maken.
Oké.
Okay. Ja, dat was dus niet zo slim.
Nee, nee.
Want alles ging plakken, alles lag aan elkaar vast. En
ook voorkoken.
En ja, voorkoken, ja. Maar het was wel heel lekker. Dus mijn keuken was één grote puinhoop.
Echt waar?
Ja. Ja. Ja, dus het was, maar het was wel lekker. Alleen, wat me toch tegenstond, is de hoeveelheid bechamel die er doorheen gaat.
Ja?
Ja, ik vond het toch te vettig en te veel. Dus ik heb nog zitten kijken, kan je dat vervangen? Nou, een paar tips die je online vindt, is om bijvoorbeeld ricotta met melk te doen.
Ja.
Er een staafmix in te zetten.
Ja.
Of gewoon yoghurt.
Mm-hmm.
Dus dat ga ik misschien de volgende keer proberen.
En doe jij bechamel er ook tussen of alleen erbovenop?
Ja, het is helemaal volgend recept, dus ertussen.
Oké. Okay.
En dat is misschien ook te veel. Doe jij het alleen bovenop dan?
Ik doe een beetje ertussenin. Het hangt er een beetje vanaf hoe nat mijn ragout is. Als ik een vrij droge ragout heb, dan doe ik het wel ertussen.
Ja.
Als ik een hele natte ragout heb, dan doe ik het eigenlijk alleen maar met ragout.
Ja.
Of als ik tomatensaus, maak er ook eentje met gegrilde groenten en tomatensaus. En dan doe ik hem niet ertussen. Ja. En dan doe ik hem alleen bovenop.
Ja, kijk, het is wel met die sausaflevering hebben we daar natuurlijk ook over gehad. En veel van die bechamel dingen zitten bekijken. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon eens een keer doen volgens gezegd. Ja. Ik weet het niet.
Nee?
Ja.
Wat was er niet goed aan?
Ik had gewoon enorm last van mijn maag daarna.
Oké.
Okay.
Te zwaar.
Te vet, stodgy. Te zwaar, te veel. En het kan ook aan de ragout gelegen hebben. Die heb ik helemaal schoongemaakt met vlees. Maar ja, dat hebben wij eerder een paar keer gegeten in de podcast. Niks aan de hand.
Ja, maar dan eet je wel minder, hè? Dan eet je wel minder, denk ik.
Ja, dat kan ook wel. Maar goed. Het was wel weer. Ik heb mijn pastamachine weer uit de kelder gehaald.
Kijk.
Die blijft weer even een tijdje liggen, kan ik je vertellen.
Ja.
Verder was het heel tof.
Ja. Ik zal, als ik volgende keer lasagne maak, zal ik een stukje voor je bewaren. Dan kan je kijken of je die voor mij wel te bikken vindt.
Ja. En ik heb mijn zuurdezen mojo back.
Oh, hooray.
Helemaal terug.
Oh, fijn.
Ja.
Lekker.
Nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou mis was. Maar ik heb wel een idee.
Ja.
Ik heb op een gegeven moment gewoon de boeken weer erbij gepakt. Waaronder het boek van Niemeyer.
Het beste.
Ja. Een boek over brood.
Ja.
En daar stond in een regeltje van, als je je starter te lang in de koelkast houdt, dan ontwikkelt hij te weinig gist.
Oké.
Okay. Want dan neemt dus de andere cultuur de overhand.
Ja, ja.
En toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik heb hem heel lang in de koelkast laten staan. En weinig ververst. Dus dus op een gegeven moment ontplofte die.
Ja.
En ik heb ook zijn recept ben ik gaan volgen. En dat gaat ook echt supergoed.
Ja.
Maar
dus
ik begreep,
ook bijna niet kneden.
Niet kneden.
Nee.
Maar ik denk van, wat is er nou zo anders aan het recept wat ik normaal altijd gebruik? Dus ik heb het in Excel allemaal naast elkaar gezet.
Ja. Nu kennen we je weer, ja.
En daar viel dus op dat er twee grote verschillen tussen de recepten zijn.
Ja.
Hydratatie.
Oké.
Okay. Van Niemeyer heeft ongeveer 63% hydratatie.
Oké. Okay.
Dat is wat minder.
Ja.
En het recept op de site heeft 72% ongeveer. Maar wat hij vooral doet, hij doet 50% leave-in, dus starter erbij. Ja. In plaats van wat de meeste 25 doen.
Ja.
En dat betekent dus dat je meer gist idee hebt, dus het dus sneller rijst.
Ik snap het.
En dus ook een ander soort smaak krijgt. Want als je minder gist doet, wordt die zuurder en langer.
Ja.
Maar het werkt. Dus ik hou nu even vast bij wat werkt.
Ja, altijd.
Nu maak ik weer fantastisch broden.
Ja, en dat boek van Niemeyer, wat een heerlijk boek is dat toch?
Ja.
Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen.
Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En jij, wat heb jij uitgespookt?
Wat heb ik uitgespookt? Ik ben bij de McDonald's geweest. Wij halen elk jaar, gaan we een kerstboom zagen.
Ga je één keer per jaar naar de McDonald's?
Nee. Nou, ongeveer. Ik rij altijd naar de Noordoostpool om een kerstboom te zagen.
Ja? Oh, ja.
En op de weg terug is er dan of vraag naar pannenkoeken of naar McDonald's. Ik dacht, nou vooruit. We doen weer eens McDonald's. En daar heb ik de McPlant gegeten.
Oh, wat is dat?
Dat is de vegan burger van McDonald's.
Oké. Okay.
Want ik zag het allemaal staan en ik dacht, ik ga het gewoon eens een keer proberen. En die vond ik verdomd goed. Dit vond ik echt goed.
En wat was er goed aan dan? Want jij bent er normaal niet zo voor dit soort dingen.
Nee, nou ja, kijk, wat je realiseert is dat bij een hamburger eet je natuurlijk maar een heel dun lappie vlees eigenlijk. Tussen heel veel sla en kaas en saus en pikkel en...
Veel saus, heel veel saus.
Precies.
Ja.
En dus het maskert heel erg. Maar omdat die allemaal gewoon heel goed gedaan zijn, hè, binnen McDonald's standaard zeg maar heel goed, merk je dan vervolgens dat hele subtiele smaakverschil tussen die vegan patty en een gewone beef patty proef je eigenlijk niet. Dus
nee?
Ik vond hem gewoon echt lekker voor een McDonald's burger. Tot woede van mijn kinderen bestel ik vegan. Wat me wel opviel is dat het duur is. Dus duurder met de vegan optie is duurder dan de vleesoptie.
En dat is natuurlijk nog op zich nog wel relatief bij de McDonald's, of niet?
Nou ja, ik vond 5,45 vond ik best veel. Ja. Voor een ding. Maar goed, dat was dus best lekker. En bovendien reek natuurlijk door de McDrive met mijn kerstboom op het dak geknoopt. Want die zit bij mij onder de snelwind of onder de imperiaal. Dus dat was ook een mooi gezicht.
Ah, leuk.
Ja. Ja, en om even in het Amerikaanse thema te blijven. Ik heb het al eens eerder genoemd dat sinds New York mijn interesse voor de bagel hernieuwd is. Mm-hmm. En ik heb bij ons op Discord in de brigades even gevraagd waar ik nou de beste bagels kan krijgen.
En
die kwamen met een club op de proepen, die heet Netherlands Bagels. Zit volgens mij in Leiden of Den Haag. Daar heb ik een hele set besteld. Dus de Everything Bagel en de Sesame Bagel en de Poppy Seed Bagel. En die waren verdraaid goed.
En krijg je die dan bevroren?
Ja, die krijg je bevroren.
Oké.
Gevacumeerd in zakjes met één of twee in een zakje. In een doos. Kan je gewoon online bestellen. En die krijg je dan dus bevroren geleverd. En die bak je af, ofwel in de oven, ofwel... Ze zijn al doorgesneden. Dat is ook fijn.
Ah, ja.
Dus je kan ze gewoon zo uit elkaar wrikken. En dan in de toaster. Erg goed.
Oh,
heel veel beter dan alle afbakbagels die ik heb gegeten.
En is een blijvertje?
Wat ik me vooral heb gerealiseerd is dat ik nu zelf wil leren bagels bakken. Want ik dacht, deze zijn dan toch 2,5 of 3 euro per stuk, denk ik. Ja, ik denk dat ik dat kan.
Ja, kijk, het punt hier, Jeroen, en daar hebben we het al vaker over gehad, is je moet op een gegeven moment bagels, maar ook pretzels en eigenlijk ook ramennoedels, moet je in een soort vloeistof laten... Ja. Zakken om een soort Maillard-reactie te krijgen.
Ja.
En dat is niet makkelijk te krijgen, kan ik je vertellen.
Nee, dat loogwater. Nee, maar overigens, waren deze niet geloogd, hoor.
Oh, dus, niet?
Nee.
Oh.
Dus toch waren ze goed.
Toch waren ze mooi.
Ja.
Maar dan wil je dus een keer wat meer aandacht aan
gaan. Ja, ik denk dat ik daar misschien dat ik er wel een aflevering over
lijkt
ga maken.
Me
no promises, maar ja, zou ik leuk vinden. En verder ben ik bij Nazca geweest. Nazca hebben we het al eens eerder over gehad. Peruaans restaurant hier in Amsterdam. En die hebben een nieuwe chef en dat is een Nikkei-chef.
Kijk, en dat is jouw favoriete keuken.
Dat is mijn favoriete keuken. En deze meneer heeft bij de grote zaken gekookt. Heeft bij Centraal gekookt. Heeft bij, hoe spreek je dat? Kyoje gekookt. Echt de grote Nikkei-zaken. Dus die brengt nu, waar het eerst vooral Peruaans was, is het nu echt 100% Nikkei.
Ja.
En het interessante is dat hij zelf een Indiaas achtergrond heeft. Dus dat brengt hij ook mee. En ik heb, ik kan met de gerechten niet eens meer allemaal voor de geest halen. Iets van 11 of 12 gerechten proef gegeten. En die vond ik bijna allemaal vond ik ze hartstikke goed.
Ja, dat goed zeg.
Zeker de ceviches. Dus wat dat betreft zijn we een Nikkei-zaak in Amsterdam rijker. Daar ben ik blij mee.
Ja, wat leuk.
Ja.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf 3 euro per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Goed, Jeroen. Het vraagvuur.
Yes.
We hebben dus, wat je al eerder zei, gevraagd aan mensen om hun vragen in te sturen.
Ja.
Daar hebben we er heel erg veel van gekregen. Mm-hmm. Daar hebben we een selectie van gemaakt. En die gaan we nu beantwoorden. En de eerste vraag gaat over hoe je kookt met beperkingen. Want je hebt niet overal waar je een kerstmenu maakt alle spullen bij de hand. En soms sta je dus ook in de vreemde keuken, zoals bij je schoonmoeder.
Mm-hmm. Precies.
Goed, ik zal de vraag van Lisanne even voorlezen. Ik kan alleen koken met 2 elektrische pitten bij mijn oma. Geen oven of gasfornuis. Help.
Ja, het was geen vraag. Er stond een uitroepteken achter. Nee.
Maar je hebt kijk, toch antwoord bij.
Ja. Ik herken dit wel. Ik heb ook een oud-tante waar ik wel eens voor heb gekookt. In een verzorgingstehuis zelfs.
Ah, ja, joh.
Ja, en daar moet je echt je logistiek op aanpassen. Maar waar je soms ook rekening mee moet houden, is dat je bij oudere mensen ook de smaak aanpast. Dus de vraag is ook wel een beetje, wie zijn de gasten? Nou, hier is oma, neem ik aan, de gast, maar zijn er nog andere mensen? Wat mijn ervaring is in ieder geval, is dat ouderen toch vaak een wat andere smaak hebben. Sowieso is hun smaakbeleving natuurlijk anders. Maar ze zijn ook vaak opgegroeid in een andere tijd. Het is wel goed om daar rekening mee te houden. En in mijn ervaring eten ze vaak kleinere porties, omdat ze gewoon minder actief zijn, meer zitten, dus minder verbranden.
Hey, wat voor menu zou je dan maken voor een oma met twee kleine pitjes?
Ja, ik zou rekening houden met die twee pitten. Dus ik zou bijvoorbeeld beginnen met een klassieker als een Hollandse garnalencocktail.
Leuk.
Lekker en herkenbaar.
Ja.
Dan iets van een ragoutbakje met een champignonragout. Dat ragoutbakje kan je gewoon thuis afbakken. Die champignonragout hoef je alleen maar op te warmen.
Ja, precies.
En dan als hoofdgerecht zou ik denk ik iets doen als een varkenshaas of zo met grand-mère. Saus grand-mère is met spekjes en uitjes en erdoorheen. En die saus en die varkenshaas kan je dus op allebei een pitje doen. En dan iets van geroosterde spruitjes erbij. En dan moet je dus even improviseren. Want dan warm je ze op in de ene pan, dan hou je ze warm. En ondertussen warm je saus op.
En je kan de saus natuurlijk al van tevoren maken.
Ja, ik zou alles van tevoren maken. Ja. Ik zou de cocktailsaus maken, de ragout. Ik zou helemaal niks ter plekke koken. Ik zou alles...
Maar ook de varkenshaas.
Nou ja, de varkenshaas zou ik wel ter plekke bakken. Ja, wel. Dat is dan het enige zeg maar wat je echt bakt. En terwijl die rust kan je in diezelfde pan je saus opwarmen. Dus zo zou ik het denk ik doen, ja. En je zou het ietsje avontuurlijker kunnen maken door bijvoorbeeld die cocktail in avocado te serveren of een pittige saus te geven.
Ja, in avocado, wat bedoel je dan?
In avocado, nou, dus neem, snij je een avocado gewoon open, haal je de pit eruit en dan doe je in dat holletje doe je de garnalen.
Ja, ja.
En dan schep je daar de cocktailsaus overheen. Ja, ik denk dat ik dat zou doen.
Ja, klinkt goed.
Ja, toch? Zal ik eens een vraag uitzoeken? Ik heb er hier eentje die vraag over gaat. We hadden het net over hele oude gasten. Nu gaat het over hele jonge gasten. En daar had Reinier een vraag over.
Ja, hallo heren. Ik heb wel een vraag voor de podcast. Dit is Reinier de Herder. Ik woon in Den Haag en uiteraard groot fan van de podcast. Onze kerst ziet er normaal altijd een beetje uit als volgt. Meerdere dagen, familie, vrienden, complexe gerechten, lekkere drankjes. En de focus ligt altijd wel een beetje op een uitdaging en wat nieuws uitproberen. Maar deze kerst wordt eigenlijk compleet anders. Afgelopen november heb ik mijn eerste kind een prachtige dochter mogen ontmoeten. Die zal rond de kerst ongeveer 6 weken zijn. Maar hierdoor is ons leven compleet veranderd. Maar voorlopig ook onze aanpak voor het kerstdiner. Dus we zijn vooral aan het puzzelen omtrent ingrediënten, complexiteit, voorbereiding. Vandaar de vraag, hoe zouden jullie een kerstdiner aanpakken met een pasgeboren baby? Dankjewel.
Ja, een leuke vraag vind ik dat.
Ja. Herkenbaar ook.
Ja, zeker herkenbaar. Ja, dat is mij ook wel overkomen. Ik denk dat de belangrijkste punt maar te kijken zou zeggen van hoe gaat het met je baby?
Ja.
Heeft hij last van kramp, ja of nee? Zit hij er dus makkelijk bij of niet?
Ja, slaapt hij een beetje?
Zelf denk ik eigenlijk dat dan je gewoon je mandje in de woonkamer zet, de baby erin legt en een beetje timed van ja, wanneer kunnen we eten? Dus ga dus niet te laat eten. Maar ik zou vooral gewoon lekker gaan eten.
Ja.
Want zo'n kind slaapt meestal en het is nog leuk om erbij te hebben. Dan zou ik ook het eten niet te complex maken.
Nee.
En vooral te genieten van de eerste kerst met je kind. En dan kan je bijvoorbeeld denken om dingen van tevoren te plannen of in te kopen. Je kan terrines bij de traiteur kopen of je kan gestoofde vleesgerechten maken. Of aardappelgarnituur die je uit de diepvries haalt.
Ja.
En bij mij is het dus bijvoorbeeld ook, hebben we het ook een keer gehad. Met vrienden hadden we allebei een jong kind. Die hebben we gewoon in een mandje in de woonkamer gelegd. En hebben we een heerlijk diner gehad.
Ja.
En dat ging goed.
Ja, maar wat jij drink ik? Terecht noemt, is kijk, zo'n kind kan natuurlijk toch ineens last krijgen van tandjes of kan ineens gaan beginnen te brullen. Dus het is verstandig om inderdaad iets te hebben waar je tijdslijnen niet al te dwingend zijn, waar je gewoon een beetje omheen kan koken.
Ja. Ja, en ik zal vooral gewoon vroeg beginnen en op tijd naar bed gaan.
Waarschijnlijk zijn ze toch continu af, vallen ze halverwege in slaap. Tenminste, zo ging het bij ons destijds. Ja,
ja zo pof, in het hoofd gericht. Een volgende vraag. Je kookt natuurlijk met kerst niet per se alleen maar intiem en klein of voor een klein gezelschap, maar je kan ook koken voor een hele grote gezelschappen. En deze vraag is ingestuurd door Lydia Nieuwland Schenkink. Lydia Pidia op Instagram. En ze vraagt: wat is het beste succes hoofdgerecht voor een zeer gevarieerde grote familie? Van culinaire fans tot AVG-fans.
Ja, Jeroen, ik ben ook een AVG-fan. Ik heb gisteren nog weer een AVG'tje gegeten. Het is gewoon hartstikke lekker. Maar wat ik denk dat Lydia hier bedoelt, is dat het een gezelschap is met verschillende culinaire belangstelling. Niet iedereen is heel erg geïnteresseerd in moeilijke nieuwe dingen. En dat herken ik ook, want ik heb ook een familie waarin er ook mensen tussen zitten die eten wel lekker vinden, maar niet noodzakelijkerwijs zo avontuurlijk zijn als wij, of het ook niet allemaal weten te waarderen. En wat denk ik het belangrijkste is, is dat je accepteert voor de grootste gemene deler. Het gaat hier om gastvrijheid en het is niet een soort van opvoedkundige of educatieve aangelegenheid. Nee, maar je weet wat ik bedoel, toch? Hè?
Zeker weten.
Je, ja. bedoel, je kan wel je neiging hebben om daar nog een soort van zending in te brengen. En je kan hier en daar wel een klein dingetje doen. Maar als je heel ambitieus gaat koken voor mensen die dat alleen maar ingewikkeld vinden, dan sla je de plank mis.
Ja, of het dan laat staan omdat het te veel is. En,
exact, of omdat ze het niet kennen. Ja,
of als het niet. Mijn moeder houdt niet van bietjes.
Ja.
Nou, dat vergeet ik wel eens.
Nou ja.
Dus daar wordt het niet gezelliger op.
Nee, daar wordt het echt niet gezelliger op. Dus wat je ook kan doen, wat ik ook dit jaar ga doen, is ik neem dan een toegankelijke basisbereiding. En daar geef ik eigenlijk 2 garnituren en sauzen bij, zodat de meer ambitieuze eters, die kunnen de spannende dingen proeven.
Ja.
Maar de mensen die wat conservatiever zijn, die kunnen rustig aangaan.
Nou, nu ben ik wel benieuwd welke 2 sausen je gaat maken dan.
Ja, wat ik ga doen is ik ga een rosbief maken dit jaar.
Oh, een rosbief.
Rosbief in de oven. Misschien een strip loin, maar in ieder geval een groot stuk rundvlees.
Ja, ja.
Geen wild, want dat is dan te spannend. En daar doe ik aan de ene kant een groene pepersaus bij. Nou, dat is natuurlijk heel klassiek. Ik haal hem nog net niet uit een zakje, maar het zou kunnen, zeg maar. En daarnaast doe ik net als jij een graveneur.
Oh, ook? Ga je ook maken?
Ja, ik ga ook een graveneur maken. En ook geïnspireerd door de aflevering van over sauzen. En ik heb nog een rebouillon in de vriezer liggen. Dus, en dan geef ik voor de meer conservatieve mensen, doe ik er geglaceerde worteltjes bij. En mensen die wat avontuurlijker willen, dan doe ik gekarameliseerde witlof met sinaasappel in jeneverbes. En zo krijg je dan dus zeg maar, ofwel je kan heel conservatief eten, rosbief, groene pepersaus, geglaceerde worteltjes.
Ja.
Of je eet spannender, rosbief, graveneursaus, gekarameliseerde witlof.
Ja.
En op die manier dek ik dat.
Ja, het is natuurlijk wel een beetje dat je moet goed weten voor wie je kookt. En ik denk vooral, ja, ga niet de complexe nieuwe dingen doen.
Hè? Nee.
Dus, of dingen waarvan je een beetje twijfelt dat mensen lekker vinden. Ik bedoel, ik maak octopus.
Ja.
Daarvan weet ik dat mijn familie dat lekker vindt. Maar ja, als ik daar niet helemaal zeker van ben, ja, dat vinden sommige mensen gewoon vinden ze ingewikkeld. Nee. Dus dan.
Wat ik ook wel eens heb gedaan, bedenk ik me nu trouwens, is ik heb ook wel eens een kip gemaakt in 2 versies. Had ik groter gezegd, 2 kippen. Eentje heb ik demi-dui gedaan. Dat is dat noemen ze in halve rauw. En dat betekent, dan schuif je plakjes zwarte truffel onder het vel. En de andere naturel.
Ja.
En zo kan je dus de hele, zo heb je dus aan de ene kant.
En die schaal die zat dan dicht bij jou. Daar mochten bepaalde mensen niet van pakken.
Nou, die hoefde dat ook helemaal niet. Die vonden dat maar eng.
En serieus?
Ja, nee, die hoefde dat niet. En kip is natuurlijk altijd lekker. Misschien, we zetten het recept voor de gewone kip wel even onder op de site. En als je die dus demi-dui wil maken, hoef je alleen maar een beetje truffel onder de huid te duwen.
Okay, ja.
Verder geen recept. Kijk, dieetwensen zijn natuurlijk toch vaak een beetje een curveball voor koks. In de professionele keuken, maar ook voor de hobbykok. Geen vis, geen vlees, geen noten of geen gluten. En wij kregen een mooie vraag die begrip heeft voor de mensen waar ze bij op bezoek gaat.
Mijn naam is Lotus, ik woon in Zutphen en ik heb een glutengevoeligheid. Dat is geen celiaki. Wij vieren tweede kerstdag bij vrienden en ik heb een vraag. Hebben jullie tips voor mijn vrienden om een kerstmenu met simpele ingrepen glutenvrij te maken? Het zou mooi zijn om een kerstmenu niet te veel geweld aan te moeten doen, zodat alle partijen een goede kerst hebben.
Ja, dat is echt. Gelukkig heeft zij dus een intolerantie. Maar als je echt celiaki hebt, ben je echt de sjaak.
Ja.
Een vriendin van mij heeft dat en dat is echt verschrikkelijk. Nou, wat ik zou zeggen, en dat klinkt misschien een beetje onaardig als gast, maar als gastheer, degene of vrouw die kookt, je moet het super serieus nemen.
Ja.
Ten eerste moet je zeker weten of iemand die allergie heeft, dus echt celiaki heeft, of een intolerantie. Met intolerantie heb je er last van, maar word je er niet doodziek van.
Nee.
Maar een beetje bloem Een klein broodkruimeltje maakt iemand al heel ziek.
Ook een celiac, ja.
Ja, ja, maar ja. Ook wel intolerant. Daar heb je ook echt, echt vet last van. Dus uiteindelijk is het misschien niet het allerleukste voor de kok, maar probeer gewoon te koken zonder gluten.
Ja.
En als je in de supermarkt kijkt of producten koopt, er staat tegenwoordig een logo op. Dat is een, zeg je dat, een tarweplantje met een streep er doorheen, mm-hmm. Een cirkeltje. Dat kan je doen. En je moet vooral opletten dat je geen kruisbestuiving krijgt. Dus als jij wel voor ene groep met gluten kookt en de andere niet, ja, dan moet je dus echt opletten met het brood of met, ja. Met meel. Of, en wat het ook is, en dat weten heel veel mensen niet, is dat je ontzettend moet opletten met kant-en-klaar dingen of met halffabrikaten.
Ja.
In heel veel kruidenmixen zit gewoon meel. Ja. Zit er gewoon gluten in.
Ja.
Sojasaus,
ja.
Heel vaak, soms staat het erop dat het niet is, heel vaak zit het er wel in. Bouillonblokjes ook vaak, dus je moet echt wel weten wat je als ingrediënten hebt. En wat ook wel een belangrijke tip is, je zal vaak de oven gebruiken.
Ja.
En de oven is ook wel een soort van plek waar je met veel gluten kookt. Dus,
zeker als je brood bakt of dingen bakt. Ja.
Dus die moet je heel goed schoonmaken.
Ja.
Liever geen hete lucht gebruiken. Zodat het rond gaat, gaat dwarrelen.
Oh ja, goeie.
En goed afdekken met aluminiumfolie. En als je inspiratie wil hebben, kijk, er kan echt best wel veel. Want ik heb ook best wel een keer moeten koken voor iemand die lactose-intolerant was en geen gluten eten had.
Och,
nou,
ja.
Gluten is echt best wel goed te doen.
Ja.
Rijst zit geen gluten in. Je moet gewoon geen pasta doen.
Nee.
Aardappels zitten geen gluten
niks
in.
Niks met meel, niks met brood.
En als je daar even goed over nadenkt, is het echt wel goed te doen. Nou, wil je nou wat inspiratie? Je hebt op Instagram heb je Cutter Crunch. En we zullen dat ook even in de show notes zetten. En die heeft heel veel goede tips. En je hebt in Nederland heb je op Instagram ook Oh My Pie. En die heeft zelfs een heel glutenvrij kerstmenu gemaakt op www.omypie.nl. Nou, dit staat ook allemaal in de show notes. Dus als je het niet kan volgen, dan kan je daar even klikken.
Ja.
Dus neem het super serieus.
Ja.
Vraag even door wat er gemaakt gaat worden. En druk de kok op het hart om het heel, ja, om het echt te doen.
Ja, ja, en ik, die eerste vraag is wel belangrijk. Of het iemand is met een gevoeligheid voor gluten of echt celiakie. Want dat maakt wel uit hoe ernstig het moet zijn. Ik ken verhalen van restaurantskoks waar iemand zegt, ja, ik ben gevoelig voor gluten. En vervolgens als dessert toch de brownie bestellen. Ja. En daar worden koks die ontploffen dan. Ja, die hebben dan de hele keuken schoongemaakt en alles glutenvrij gedaan.
Of diegene die nog een biertje drinkt,
ja,
daarna.
Ja. Precies, nog exact. Ja, daar kunnen. Maar echt celiakie is wel iets om. Het is net als met notenallergie, zeg maar. Een klein krummeltje kan gewoon tot heel, heel veel consequenties
leiden. Ja, je krijgt een enorme, enorme buikpijn van. Ik ben gewoon helemaal van de leg. Dus ik heb het door schade en schande geleerd. Ik was een keer met die vriendin van mij eten en ik brak een klein crackertje.
Ja.
En ze werd helemaal gek.
Ja.
Ik dacht, jee, doe even chill.
Nee.
Nee, maar toen later zei ze, ja, maar dit gebeurt er met me. Dan dacht ik, oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
Ja.
Goeie vraag. Een andere vraag gaat over de kerstklassieker, namelijk de kalkoen.
Ja.
Het is niet iets wat ik gemaakt heb of snel zou maken.
Nee.
Maar ja, het hoort toch wel bij de Anglo-Saxische versie van kerstmenu's. Ik zal mij voorlezen. Hij komt van Kobe. En de vraag is, kalkoen wel of niet op de barbecue en wel of niet vullen?
Ja, ik heb het gewoon een keer willen proberen. Kalkoen. Want ik had ook een beetje het
grote
gevoel
kip,
wat jij
hè?
Had. Eigenlijk is het gewoon king size kip. Ja. Het grote risico is dat hij droog wordt.
Ja.
Want hij is heel groot. En dat zorgt er dus voor dat je, nou ja, dat je hem lang in de oven moet hebben staan, dat hij uitdroogt. En de grote uitdaging is om te voorkomen dat hij uitdroogt.
Wat met kip ook al een uitdaging is.
Precies. En met kalkoen nog meer, ook omdat het nog magerder is.
Oh ja.
Belangrijkste maatregel daartegen, dat hebben we ook al eens in de kipaflevering gezegd, is pekelen. Sowieso nat pekelen.
Dus wat is pekelen, Jeroen?
Dat is dat je een nacht van tevoren in een brine, in water legt met daarin sowieso zout, vaak ook een beetje suiker en vaak kruiden. En daardoor, dat trekt helemaal in het vlees en dat zorgt ervoor dat het sappig blijft.
En ook smaak, hè?
En ook smaak en tast dus en breekt de structuur ook een beetje af.
Dus wordt hij wat minder taai van.
Ja, ja, en wat ik doe is ik neem daar zo'n, ik noem het maar gewoon even, zo'n Hema-bak voor met zo'n deksel. Want daar past dan precies, als je die op goede maat kiest, past daar precies zo'n kip. Want zo'n kalkoen is natuurlijk een forse unit, hè? Die weegt 6 kilo of zoiets.
Ja.
Dus die past daarin, dan laat je hem onderstaan en dan brine je hem daarin.
Okay.
Zijn online allerlei recepten voor brines te vinden.
En wat met brine wel zo is, daar gaat best wat zout in. Ja. En je denkt, oeh, dat is te veel. Maar je moet je gewoon voorstellen dat het wordt opgelost in al het water wat erin klopt. Zit. En je hoeft daarna je kip niet meer te zouten of dat soort dingen. Want hij klopt. Is al helemaal gekruid.
Hij is helemaal gekruid, ja. En dan kan je hem ofwel hot smoken op de barbecue. Dat is het enige wat ik zou doen. Ik zou hem niet zeg maar op hoge temperatuur garen. Dus hot smoke op 120, 130 graden. Maar ja, dan ben je voor een kalkoen dus wel 10 of 12 uur bezig.
Dus dat is laag en traag met
laag
rook.
En traag met rook.
Ja, ja. En dan moet je wel nog een speciale barbecue voor hebben, of maakt het niet zo vaak?
Nou ja, je moet sowieso een barbecue hebben waar het in past natuurlijk.
Ja, zeker.
En je moet een barbecue hebben die die temperatuur vasthoudt.
Ja.
Dus dit is wel barbecue voor grote jongens en meisjes, ja. In dit geval Kobe. Dat wat ik ook heb gevonden wat een goede oplossing is een braadzak. Die braadzak ken je wel van de kip.
Ja, ik ken het een beetje, maar leg eens uit.
Ik weet eigenlijk niet precies waar het is, maar het is een transparante kunststof die een beetje knispert.
Ja? Ik gooi hem altijd weg, dus moet ik dus niet doen.
Nee, nou ja, en wat je doet is je pakt hem daarin in en daardoor al het vocht, zeg maar, eigenlijk stoomt hij op hele hoge hitte in die zak. Eigenlijk een soort van Dutch oven is het eigenlijk, maar dan voor je cocoon in dit geval. En die kan je dus ook formaat cocoon krijgen. Die is zeg maar formaat vuilniszak. En die zet je in de oven. Dat duurt lang, hè?
Het is nou niet dat ik echt zin heb om een cocoon te maken.
Het is 2,5 of 3 uur.
Ja, dat is lang, ja. In de oven, hè?
Precies. 2,5 of 3 uur in de oven. Ja, soms 4 of 5 uur, hangt van het gewicht af. Ja.
Hey, dus brinen, belangrijk. Daarmee droogt hij minder uit.
Ja.
Voeg je heel veel smaak toe.
Ja.
Zeker het magere vlees van een cocoon.
Precies.
In een barbecue is laag en traag met rook. Je zou natuurlijk overal kunnen zeggen, we roken hem een beetje van tevoren en doen daarna in de braadzak in de oven.
Ja.
En die braadzak is om ervoor te zorgen dat het vocht erin blijft, dat het niet te ver uit.
Correct. Ja. Correct.
Dan is in mijn beleving altijd een kalkoen, duw je helemaal vol met een broodvulling.
Ja.
En doe je dat ook?
Nee. Nee, ik heb daar uitgebreid onderzoek naar gedaan.
En waarom niet?
Nou kijk, het verhaal is dat het daardoor sappiger blijft. Mijn ervaring is...
Is dat zo?
Ja. Mijn ervaring is dat daardoor niet sapper gebruikt.
Nee, dat zou ik ook niet denken. Nee. Want alle sappen, die gaan daarin.
Die gaan daarin zitten. Ja. Dus wat je in ieder geval in Amerika op dit moment ziet, is dat mensen de vulling gewoon losmaken. Dat de vulling eigenlijk gewoon los in een schaal wordt bereid.
Ja.
En dat je dus wel de vulling erbij eet, maar niet erin bereidt. Dat is één uitzondering op. Je kan hem helemaal, als je hem helemaal ontbeent en dan vult, dat is wel weer fijn. Want dan heb je gewoon, en heb je eigenlijk een soort van omhulsel van kalkoenvlees, waar dus een vulling in zit waar je plakken van kan snijden zonder de botten.
Ja.
Maar een kalkoen van 5 kilo uitbenen is wel even een klusje. je kan overigens dit soort kalkoenen, die kan je vaak op kant-en-klaar bestellen. Ik weet dat hier in Amsterdam een aantal traiteurs zijn en ik weet bijvoorbeeld dat een aantal groothandels ook hebben. Die zijn al ontbeend en gevuld en heb je dus gewoon zo'n ding en gegaard. Dus heb je gewoon een ding die je alleen maar hoeft op te warmen.
Ja.
Dat is ook wel een idee. Hey,
een vulling van een kleinere vogel met nog een kleinere vogel. Want dat heb je al gedaan.
De turducken. Nee, ik heb de turducken nooit gemaakt.
Gedaan?
Nee, maar ik zou hem wel willen maken.
Dat is
wel
echt iets voor jou.
Ja. De turducken is een kip in een eend in een turkey, in een cocoon. De turducken. Maar dat is een beetje... Ik moet zeggen dat ik daar inmiddels... Ik vind het leuk. Het zijn de soort exotische projecten die ik mooi vind om te doen. Maar ik vind het ook een beetje vleesverspilling, hoor. Als ik het zo hoor. Ja. Goed. Over vleesverspilling gesproken. ik denk dat bij heel veel mensen dit jaar thema vega echt wel een belangrijk thema is. Bij ons thuis is dat ook een bron van discussie.
Discussie?
Terwijl
jij veel vega eet.
Ik eet
veel,
ja. En mijn zus is inmiddels vegan. Ja. Dus die is helemaal... maar mijn kinderen maken een soort van tegenbeweging. Zoals alle kinderen zich afzetten tegen hun ouders.
Nou ja.
Gisteren werd er echt gezegd... pap, ik wil gewoon ook door de week weer eens een keer vlees eten. Ik word niet goed van al dat vega eten.
Serieus?
Ja.
Ik merk wel aan mijn... Ik heb dan mijn zoon... Ik verdenk hem er soms van, want die houdt ook enorm van vlees.
Ja.
Maar soms denk ik ook dat het gewoon te maken heeft met zijn groei. Dat ze gewoon aminozuren wat in het vlees zit nodig hebben. En dat ze dat gewoon nodig hebben om groter te worden.
Nou ja, je kan natuurlijk allemaal uit alternatieve bronnen halen. Maar mijn oudste zoon, die veel sport en die ook een beetje spiermassa wil opbouwen. Die zei ook, pap, ik heb ook gewoon proteïne nodig. Anders ga ik van dat poeier, ga ik van dat wijpoeder nemen. Ik zei, nou, maar goed, maak wel gehaktbal. Dus dat heb ik gedaan.
Met wijpoeder.
Ja.
Maar goed, terug naar vegen.
Ja, nou ja, en daar heb ik dus een mooie vraag over. En dit is een vraag van Maarten Eckel. Die zegt, ideeën voor familieleden die niet zitten te wachten op een vegen hoofdgerecht.
Ja, ja. ik denk gewoon wel lekker vega maken.
Ja.
Het is toch kerst. Je zit aan tafel. Als je eenmaal aan tafel zit, kan je niet meer terug.
Nee.
Maar kijk, wat ik wel denk is... ik herken het wel, want ik heb het een aantal jaren terug ook gehad. Mijn broer had een hele lange periode gehad dat hij vegetarisch was. Uh-huh. Maar dat is ook echt volledig, ook geen vis. En toen heb ik wel lang nagedacht over een gerecht om te maken. Kijk, en wat er vaak gewoon is, omdat mensen dat niet altijd gewend zijn, vegetarisch, dat het vaak een beetje smakeloos is.
Ja, dat het gewoon eten zonder vlees wordt.
Of dat ja. is nog veel erger, maar dat je dan gewoon iets van groente erbij knalt en niet nadenkt over, kijk, want vlees heeft natuurlijk wel een hele diepe smaak van zichzelf. Ja. Zit vaak een saus bij of is hoog op smaak gebracht. Ja. Dus ik denk dat je, als je daar ja, mensen wil meekrijgen, of in ieder geval het gezellig aan tafel wil hebben, ja. als je dat maakt, zorg ervoor dat het heel veel smaak heeft, dat mensen die vlees eten herkennen en dat het er spectaculair uitziet. Nou, hoe krijg je die smaak nou in? Met name door umami.
Ja.
Dus dat is gewoon al een smaak van zichzelf die heel vol is.
Ja.
En je kan bijvoorbeeld kruim maken of broodkruim, wat je heel hoog op smaak maakt, wat je erbij doet. Dus dan is het gewoon ook een textuurverschil en heel lekker. Nou, hoe krijg je nou die smaak erin? Door bijvoorbeeld gekarameliseerde uien te maken.
Mm-hmm.
Die worden zoet van zichzelf. En als je die lekker maakt met wat suiker, eventueel wat zuur, dan wordt die heel gekarameliseerd en heel vol van smaak.
Mm-hmm.
Je kan Worcestershire gebruiken. Dan kan je zelfs vegan kan je die kopen. Miso is altijd een hele goede. Dat is ook al heel plant-based. En dat zit heel zwaar, heeft ook heel zoutig. Sojasaus en paddenstoelen werken altijd.
Ja.
En als mensen niet kijken, doe je een beetje MSG erdoorheen. Want dat geeft ook, dus gewoon pure umami die erin
Tuurlijk.
Zit.
Tuurlijk, MSG is de bom.
Ja, maar denk ook bijvoorbeeld tomaten zit veel MSG in. Parmezaanse kaas zit er ook veel in.
Ja.
Dus, en ja, zorg er wel voor dat het dus echt lekker hoog op smaak is. Meer dan je misschien met vlees gewend zou zijn. Want dat hebben groenten gewoon nodig. Verder denk ik, maak het gewoon mooi.
Ja.
Maak een mooi centerpiece wat je als vlees kan aansnijden. Nou, wij hadden toen een knolselderij gemaakt. Daar had ik een paddenstoelensaus bij gemaakt. Daar had ik echt lang over nagedacht. Maar daar had ik ook nog geconfijte eierdooiers bij gedaan.
Oh ja, nice. Ja,
dat was niet helemaal vegan. Maar die werden er bovenop gelegd. Dus dat was verschillende smaken bij elkaar. Een mooie plak afsnijden. En dan gewoon serveren met een mooie saus. Je kan dat ook bijvoorbeeld doen door een vegetarische Wellington te maken.
Ja.
Of gehalveerde Hasselbeck pompoenen. Of wat ook heel mooi is. En dat zie je heel veel de laatste tijd. Is een hele geroosterde bloemkool met een kruidenkorst. Dat ziet er heel spectaculair uit. Kennen mensen ook. En dat is heel lekker.
Ja.
En zorg gewoon voor dat het er feestelijk uitziet. Dus garneer het mooi met kruiden. Doe er bijgerechten bij. En besteed er gewoon echt wel even goed aandacht aan die smaak. Hoe dieper die smaak, hoe eerder je iemand meekrijgt.
Ja, maar wij zeggen dus eigenlijk, familieleden die niet zitten te wachten op een vega hoofdgerecht, die gaan we proberen toch een vega hoofdgerecht. We maken er toch een educatieve ervaring van.
Ja, maar maak het gewoon lekker. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja, ja.
Want ik denk dat dat de voornaamste reden is dat mensen dat niet kennen. Want als het echt lekker is,
dan mis je het niet.
Laten we snel even naar de volgende vraag luisteren.
Hey mannen, ik luister altijd met heel veel plezier naar jullie podcast. Inspirerend, mooie verhalen. Heerlijke gerechten volgens mij. En ik raak regelmatig geïnspireerd om wat leuke nieuwe dingen te proberen. Hey, voor jullie kerstaflevering. Mijn vrouw en ik hebben al jaren de traditie dat wij op eerste en tweede kerstdag bij de familie gaan eten. Allemaal gezellig, massaal, groots. Maar op kerstavond doen we met z'n tweeën. Dan sluiten we het jaar af, praten we na, genieten we van elkaar, van eten en lekkere wijn. Nou komt de wijn altijd wel op. Maar het is soms best lastig om voor twee personen een uitgebreid kerstdiner te koken. Qua ingrediënten, je wil het mooi afpassen, je wil mooie stukken vlees halen of andere dingen. Maar je wil er ook voor zorgen dat het niet te veel is en dat je niet te veel moet weggooien. Hebben jullie nog tips? Goede ideeën, receptideeën misschien? Ik ben heel benieuwd.
Ja, superleuke vraag. Het grappige is dat ze bij ons thuis ook de traditie, totdat wij kinderen hadden in ieder geval, was kerstavond was van ons.
Oh ja, leuk.
Ja, en de eerste en tweede kerstdag op pad, maar kerstavond niet. En wat je dan in dat wil is heel lekker eten, maar je wil ook niet de hele tijd in de keuken staan, want het is natuurlijk, anders wordt het ook een soort van meer werken.
Duim te draaien aan tafel.
Ja, zit één aan duimen te draaien aan tafel door de ander zat te zweten in de keuken, precies. Wij doen graag zeevruchten.
Oh ja.
Friedemeer als entree. is toch heel spectaculair. We houden er ook allebei van. Ja. Als je ergens op visite gaat, is dat vaak veel minder zo. Bovendien is het toch kostbaar. En met z'n tweeën is dat makkelijker dan als je dat voor 12 man doet. En dat kan je natuurlijk ook grotendeels bestellen. Dus wij kiezen meestal voor een combinatie van rauw, zeg maar, op zijn Frans. En gekookt op zijn Amerikaans. Dus dan krijg je een soort van combinatie van oesters en Hollandse garnalen. En dan Noordzeekrab of snowcrab. Hè, die grote stukken die je kant-en-klaar kan kopen.
Ja.
En maar ook bijvoorbeeld een zalm sashimi of wulken. Eigenlijk net waar je zin in hebt. Wij bestellen dat dan gewoon bij de visboer om het zelf op te maken. Je kan het ook vaak kant-en-klaar bestellen. Bij goede visboeren kan je dat soort dingen helemaal bestellen, inclusief gekookte kreeft. En wat je dan ook meteen even moet vragen, is om extra ijs of zeewier. Dat je grote schaal hebt en dan leg je het daar gewoon op. Ja, en dan kan je die zo op tafel zetten. Ja. En dan kan je rustig 3 kwartier een beetje zitten peuzelen. En je neemt nog een oestertje en een garnaaltje en een fles champagne erbij. En you're in business.
Ja. Kijk, goed hoor.
Ja, ik vind dat dan alleen net niet genoeg. Ik wil dan toch vaak ook nog wat warms. Ja,
ik ben daar niet de allergrootste fan van. Dus,
nee, om alleen maar koud te eten.
Nee,
hè?
Maar ik ben... maar goed. Dus ik zou graag nog iets erbij nemen. Ja. Wat zou je dan doen?
Ja, ik zou dan iets doen wat in de oven staat, terwijl jij het voorgerecht eet.
Oh ja.
Dus bijvoorbeeld een fazantje met zuurkool. Of een stoofgerecht, een hazenpeper. Weet je, en dan na al die koude, een beetje eilige zilte smaken.
Ja.
Kan wat mij betreft het gas wel open. En als je ook een mooie wijn hebt, is het natuurlijk heerlijk om die met een hazenpeper of een reepeper te maken.
Ja.
Of wat je ook kan doen als je in de seafoodhoek blijft zitten. Is bijvoorbeeld een pasta met kreeft. Hebben we ook een aantal keren gedaan. En daar hebben we overigens een goed recept voor, wat we ook even op de site zullen zetten.
Ja, en ik zou ook even denkend aan de sausenaflevering. Je kan een prima stukje, een biefstukje maken, wat je snel kan maken. Als je daar gewoon een hele lekkere, volle saus bij maakt.
Tuurlijk.
Dan is het ook heel erg feestelijk en lekker.
Is zo gepiept.
En dan is het best wel snel voor elkaar.
Ja, hertenbiefstukje. Heerlijk. Even kijken, we gaan naar de volgende vraag. Ik zit even te kijken. Ik zie er hier eentje die mij wel aanspreekt. Kijk, we hebben een menu ons kerstmenu dit jaar is voor het eerst met volwaardig vegan alternatieven. Juist omdat wij deze discussie zelf ook voelen en weten dat mensen daar behoefte in hebben. Dus we hebben gelukkig niet zo heel veel vegan vragen gekregen. Maar zoals je eerder hoorde, hebben we wel een aantal dieetwensen. En hier is er weer eentje. Deze komt van Jorry Morren. Nu mijn vraag voor de kerstspecial. Tegenwoordig houden we allemaal rekening met vegetariërs of veganisten, precies. Behalve vegetarisch of vegan koken, heb ik de uitdaging om een gang van het kerstdiner te maken zonder alcohol. Een van de gasten is een niet drinkende alcoholist, belangrijke toevoeging. Hebben jullie een goede alcoholvrije pairing, iets waarmee ik de schoonfamilie kan verbazen? Nou, Jonas.
Ja, nou, weet je, gelukkig ken ik niet heel veel mensen die alcoholist zijn, maar ik ken er wel een paar. En gelukkig ook die ervoor gekozen hebben om te stoppen met drinken.
Ja.
Nou, wat ik daar altijd van begrijp, is dat als je die een klein beetje alcohol geeft, het helemaal mis kan gaan.
Ja, echt een drupje, hè?
Ja, en dat ze helemaal weer teruggaan. En dat is, nou ja, dat wil je niet op je geweten hebben. Dus het klinkt suf, maar je geeft ze geen druppel alcohol. En sowieso niet in het drankje wat je erbij zet. Hè, dus je hebt Belgisch bier, je hebt bier, 0,0 bier. Maar je hebt ook bier waar nog 0,5 alcohol in zit. Ja. Kombucha, moet je ook echt een klein beetje bij opletten als die niet gepasteuriseerd is. En er kan ook alcohol in zitten. En je moet het niet verwerken in je eten. Want men zegt dat je het eruit kookt, maar er blijft altijd wat in zitten. Ja. En het gaat niet alleen maar om de drank die op tafel staat. Ik zou ook dus, als er iemand alcoholist is of oud-alcoholist is, ook geen drank schenken. Het hele menu niet, ook niet door de gasten. Maar goed, wat je kan doen, is je kan bijvoorbeeld als drankjes 0,0 bier erbij zetten. En er zijn echt hele goede alternatieven tegenwoordig. Even goed kijken wat je kan doen. Bijvoorbeeld een 0,0 Belgisch bier, dat is wat zuurder. Kan je doen. Dan kan je bijvoorbeeld, wat jij al zei, een garnalencocktail bij maken.
Ja, klassieke combinatie, ja.
Maar dus geen cognac of sterke drank in de saus. Want dat zit er vaak wel bij. Dus daar even goed naar zoeken hoe je dat dus kan doen. Ja,
kan je gewoon weglaten, toch?
Ja, of iets meer Worcestershire saus. Ja, of precies. Iets met je vissaus. Of iets om hem iets hoger op smaak te krijgen.
Ja.
Je hebt kombucha's, maar let dus op dat daar dus echt geen alcohol in zit. En thee is echt leuk. Je kan thee heel veel kanten op gaan.
Goeie.
Je kan het dus zowel warme thee, maar ook gefermenteerde thee doen. Dan heb je ook veel soorten... kan je in de winkel kopen. En verder dus, als je goede kombucha hebt, ja, dat is best wel goed te doen, omdat dat heeft wat zuur in zich. Ja. Dus dat kan je veel vrij snel trekken naar witte wijn.
Ja.
En ja, zoek dan in je gerecht naar een smaakbrug tussen het zure of misschien de geur van de kombucha. En zoek daar dan of een zuurtje in je gerecht wat je wil highlighten. Als je een visgerecht maakt, ja, bijvoorbeeld met wat citroen als saus of een wat zuurdere saus bij. Of ik ga wat meer in die wat funkere smaak vinden. Dus je kan er best wel veel kanten op gaan. En het staat lekker op zichzelf. En niet heel veel mensen kennen het waarschijnlijk.
Nee, en wat in dat verband ook een leuke tip is Nomi. Is een culinair breed inzetbaar drankje. En dat is een iced tea van zwarte gedroogde limoen en rozenwater. En die heeft ook die complexiteit en dat zuurtje. En die kan je overigens ook gewoon gebruiken om sausen af te blussen of dat soort dingen.
Ja.
Dus,
maar goed, je kan dus natuurlijk kombucha ook heel goed gebruiken in sausen.
Absoluut.
Complexer te maken.
Absoluut. Ja, en als je die smaakbrug wil bouwen, kan je dat natuurlijk met al die drankjes doen.
Zeker,
ja,
klopt. Maar er is genoeg te kiezen. Ik zal vooral het even uitproberen en te bedenken waar het lekker bij is. We hebben ook nog een vraag gehad over een heel ander soort kerstmenu, namelijk een Aziatisch menu. En deze vraag komt van Loes Zomer. Na de uitgebreide rijsttafel van mijn broer ben ik chef Toetje. Help, wat is lekker na zoveel smaken?
Ja, dat vond ik een hele leuke vraag.
Leuk, hè? Ja, een hele leuke vraag. Ja.
Kijk, ik zou zeggen, blijf binnen het thema. Als je een rijsttafel hebt, een rijsttafel is natuurlijk echt een Indo-ding, hè? Niet Indonesisch. In Indonesië kom je het nooit tegen. Het is echt een Nederlands Indo-ding, maar het is natuurlijk een tafel vol met gerechtjes.
Ik er nu aan denk, heb ik er al zin in.
Ja, toch?
Ja, ja. Het is altijd heerlijk, vind ik het.
En ik zou dat ook doortrekken naar het dessert. Dus ik zou kiezen voor een desserttafel met Indonesische zoetigheden.
Ah ja, slim.
Spekkoek, pandancake, kokosijs, dat soort dingen.
Ja, zelf spekkoek maken?
Dat kan. Als je heel veel tijd hebt, is dat een...
gewoon kopen, hè?
Ja, spekkoek zou ik echt gewoon kopen.
Ja.
Er is overigens een... Lola van Roeler heeft een boek Toko Lo, het Indonesische bakboek. Er staan echt een hele hoop leuke recepten in. En ook in het boek Blauw staan desserts met een Indonesische touch. Zoals volgens mij een panna cotta met pandan. Dat zijn de soort dingen die je dan zou kunnen maken. En wat ik daarnaast zou doen, want je wilt natuurlijk die tafel volzetten. Ik zou ook een hele grote schaal maken met uitgesneden tropisch fruit. Dat is nu ook in het seizoen, tenminste voor zover dat hier in het seizoen is. Maar dat is nu veel aanvoer van.
Dat is goed te krijgen.
Ja. Mango's, passievruchten, ananas, dragonfruit. Bij mangistans, maak het zo gek als je het wil. Als je dat garneert met halve passievruchten en mini-ananasjes. Misschien zelfs eetbare orchideeën. Heb je gewoon... En die kan je gewoon bestellen, hè, bij je groenteboer. Heb je een spectaculaire schaal op tafel. Dan zet je daar wat zoetigheid omheen. En dan kunnen mensen zelf ook kiezen of ze na zoveel smaakgeweld een stukje spekhoek nemen. Of wat fruit. Of allebei.
Ja, wat ontzettend goed idee. Hè?
Ja.
Ja, leuk.
Ja, toch? Eens even kijken. Ja, hier, dat is ook leuk. We hebben heel veel vragen over dingen die je wel kan doen. Maar ook nu een vraag over wat je niet moet doen. Wiebe die vraagt, wat is een absolute no-go binnen een kerstmenu?
Ja. Ja. Ik denk de allerbelangrijkste... Kijk, ik vond het vroeger altijd heel erg leuk om helemaal far out te gaan.
Ja.
Want kerst was voor mij het moment dat ik tijd had.
Ja.
En zeker toen we nog geen kinderen hadden, ook alle tijd... Ik ben daar een beetje van teruggekomen, want ik stond echt soms gewoon 2 dagen in de keuken en helemaal klaar. Dus ik zou zeggen, kook wat je comfortabel kan maken.
Ja.
Dus ga liever niet iets nieuws doen. Als je iets nieuws doet, maak het dan van tevoren. Of maak een gedeelte van tevoren. Iets waarvan je denkt, dit is het moeilijkste.
Ja.
En ik zou ook ingrediënten, want je hebt ook wel snel de neiging om dan iets te maken wat je niet eerder hebt gemaakt. Maar ook dus bijvoorbeeld kwartel of andere dingen. Nou, dat is nog best ingewikkeld.
Ja.
Vaak krijg je nog een hele vogel en dan moet je hem dus niet per se plukken, maar wel nog de ingewanden eruit halen.
Ja.
Heb ik wel eens gehad. En dan kan je heel snel de mist in gaan. Want hoe moet je die koken? Wat voor temperatuur? En het is natuurlijk zonde als je iets heel duurs gewoon verpest. En ik zou ook opletten met last minute.
Ja.
Dus liever iets wat jij net al zei, wat je uit de oven kan halen als een haaspeper of iets anders. Of een saus die je van tevoren klaarmaakt, kan je prima een weekend van tevoren doen. Dus maar hou het gewoon, het klinkt een beetje saai, maar hou het gewoon behapbaar.
Ja.
En los van het feit dat het leuk is dat je dan relaxed aan tafel zit, dat je keuken niet ontploft is, Maar het is lekker en dan weet je gewoon zeker dat het gaat lukken. En dan voel je je ook veel toffer. Dus dat zou mijn voornaamste tip zijn. En jij?
Ik sluit me daar helemaal bij aan. Culinaire krachtpatserij is niet, dat is kerst, is dat niet het moment voor. Daar moet je gewoon binnen je comfortzone koken. Ik kan me herinneren een jaar, tientallen jaren geleden, van een tante van mij. Die had met kerst iets een nieuw recept voor wild zwijnfilet met gerookte paling.
Ja, ik geloof,
klonk. Het was een nieuw recept.
Filet, wild zwijnfilet.
Wild zwijnfilet.
Ja, dat is nog best te doen, toch?
Ja, maar dat moesten we voor 14 man maken.
Oké. Okay.
En nou, ik denk, we zaten anderhalf of twee uur te wachten op het hoofdgerecht.
Zo lang, joh.
Ja, kwam ze bezweet de keuken uitrennen.
Kregen we iedereen al wat meerdere glazen wijn, vermoed ik.
Kregen we kurkdroog wild zwijn met een plakje paling en een geschifte saus.
En hoe was die paling dan?
Dat kwam gewoon niet bij elkaar, zeg maar. Dus het was een soort van het echt ruim boven de macht aan het koken. En iedereen zei aardige dingen, maar was eigenlijk ook gewoon hangry. Je wilde naar huis, weet je. Het was kwart over elf of zoiets. Het was ook echt, ja. En die tante, die kan echt koken. Maar dit was te moeilijk. En zeker als je voor te veel mensen kookt en nog allemaal voorgerechten erbij hebt. Het is gewoon, het is niet leuk. Het is...
Je vergeet gewoon vaak, want vaak kook je gewoon één gang. Als je goed kookt.
Ja.
Maar als je ineens vijf gangen gaat maken, dan moet je ook dat moet ik niet vergeten. Oh, dat moet ik dan doen. Ik kan me ook nog een ding herinneren. Ik had een keer, ging het voor het eerst truffel ging erbij doen. Dus ik ging naar de je hebt dan in Amsterdam de slager juwelier. Nou, wie ik
exact, op de Utrechtse straat. Die
zeker,
ene,
ja, zeker. En die had de truffels, dus ik had die meegenomen. En het regende een beetje en ik zat op de fiets. En ik denk, wat ruik ik toch? En het was ook zo'n geur van alsof het gewoon iemand zijn jas niet goed gedroogd was. Ja. En ik zat zo om me heen te kijken. Op een gegeven moment keek ik naar mijn tas, naar beneden. Het zijn gewoon die truffels. Maar iedereen zat zo echt zo met stoplicht zo om zich heen te kijken van wat is dit voor geur? Was lekker.
Was wel lekker. Ja.
Maar ja, en klassiek de fout gemaakt om het veel te lang in de saus te doen. Dus in die saus proefde je niks van.
Smaak weg.
De overheen wel.
Ja.
Goed. We hebben, laten we iets klassieker gaan, want we hebben ook een aantal vragen gekregen over een gerecht wat veel mensen denk ik zullen willen maken, namelijk Beef Wellington.
Zeker.
Een echte klassieker.
Ja.
Ik heb hem nog nooit gemaakt.
Ja.
Ik heb thuis hard gelobbyd om hem niet op het kerstmenu te krijgen. Nou, dat is nu dit jaar gelukt. Jij hebt hem wel eens gemaakt, toch?
Ja.
Er zijn een paar vragen voor binnengekomen. Ik zal ze allebei even benoemen. Dan ben ik benieuwd wat jij daar op te zeggen hebt. Eentje is van Niels Hilkman. En die vraagt, wat is een goed recept voor Beef Wellington? De tweede vraag is van Jurie Merks. En is, wat is de ideale temperatuur bij een Beef Wellington? Laten we eerst even schetsen wat Beef Wellington is.
Ja, Beef Wellington is een ossenhaas.
Ja.
Met daaromheen een ducel van, dat is heel fijn gehakte gebakken paddenstoelen. Daaromheen parmaham. Daaromheen pannenkoek.
Een pannenkoek?
Pannenkoek. Okay. En daaromheen bladerdeeg. En dat geheel bak je in de oven.
Ja. En dat snij je in mooie plakken.
En dan krijg je zo'n soort van, nou, ik wil niet zeggen sushi, maar zo'n soort van ring. Het ideale beeld is een perfect gebraden, rosé gebraden ossenhaas. Met daaromheen een ring paddenstoelen. En dan een klein ringetje heel dun pannenkoek. En dan een mooi krokant stukje bladerdeeg.
Krokant.
Spectaculair, ja.
Goed, wat is een goed recept daarvoor?
De gold standard is Gordon Ramsay. Die heeft daar een heel goed recept voor, waar alle stappen in worden uitgelegd. Er zijn namelijk ook recepten die hoekjes afsnijden en dat moet je niet doen. Maar ik vind wel dat zijn video wat detail mist. Want dit is een gerecht waarvan we God moeten danken op onze blote knieën dat we YouTube en video's hebben. Want als je dit uit een boek zou halen met foto's, dan begrijp je het niet.
Oké, vertel.
Want er zit heel veel handling in. Wat de essentiële stappen zijn, ik zal het niet helemaal bespreken. Ik heb er twee tips voor. Het ene is, kijk het recept van Nick Giovanni. Die gebruikt het recept van Gordon Ramsay, maar zijn video is beter. En je kan hier dan precies zien wat er essentieel is. En als ik kijk naar wat de essentiële stappen zijn, zonder het hele recept door te ploegen. Die pannenkoeken zijn belangrijk.
Waarom pannenkoeken dan?
Ja, die pannenkoeken die heb je nodig om het vocht wat vrijkomt uit die uitgebakken paddenstoelen en uit dat vlees op te vangen en te zorgen dat het niet in je bladerdeeg trekt.
Ah, natuurlijk.
Dus die pannenkoeken die zorgen ervoor dat het bladerdeeg krokant blijft. Ja. Daarom moet je dus een dunne pannenkoek hebben die alleen maar wat absorbeert.
Ja, ja.
En niet zo'n dikke Hollandse pannenkoekenhuispannenkoek.
Ja, niet heel makkelijk.
Niet heel makkelijk.
Nee.
En wat verder heel belangrijk is, is dat je hem tussendoor laat rusten. Want het is een vrij ingewikkelde constructie van vlees met paddenstoelen, met vleeswaren, met pannenkoek, met bladerdeeg.
Ja.
En die moet in verschillende, op verschillende momenten moet je die even een uur of twee of drie uur in de koelkast leggen, dat die weer mooi stevig wordt. En doordat die stevig wordt, kan je hem nog hanteren. Want je gaat dus een aantal keren inrollen, omrollen, uitsmeren.
Ja, natuurlijk. Ja.
En het is dus en dat betekent dus dat je er echt veel tijd voor moet nemen. Het liefst 2 dagen, waardoor je...
Twee dagen?
Ja, want je begint...
Blij dat we niet maken deze
Want je begint op dag 1.
Ja.
Dan rol je hem in tot en met, zeg maar, dat de pannenkoek eromheen zit. En op dag 2 doe je het bladerdeeg eromheen. Dan laat je hem weer rusten. En op dag 3 bak je hem.
Ah, okay.
Want eigenlijk wil je telkens dat hij mooi stevig wordt. Want anders begint hij, anders zakt hij uit, gaat die vulling op reis. Dus dat zijn belangrijke dingen.
Hey, en hoe krijg je dan het vlees helemaal goed?
Ja, daar zijn 3 dingen van belang. Het eerste is natuurlijk, de belangrijkste vraag is, wat vind je goed? Wil je rare? Wil je medium rare?
Wat is lekker hierin?
Ik vind medium rare hier het best.
Ja, dus de buitenkant is hier wat gaarder dan in de binnenkant?
Nee, als het goed is, is hij helemaal perfect. Maar zit hij in tussen rosé en rare?
Ja, medium rare.
Rosé kan ook overigens, want het is ossehaas, dus dat is zacht genoeg van structuur.
Ja, maar niet iedereen houdt daarvan?
Niet iedereen houdt daarvan.
Met kerst?
Nee. Maar rare zou ik sowieso niet doen, want dat is gewoon niet, dat past qua structuur niet. Maar well zou ik ook niet doen.
Nee,
dus
zonde.
Rosé is mooi.
Ja. Maar hoe, dat is best complex, want je ziet het niet.
Exact. Nou, daar kan je 2 dingen doen. Of je steekt er een kernthermometer in. Dat altijd, is een makkelijke oplossing.
Goed, ja.
Of je brengt hem van tevoren op de juiste garing sous vide en rolt hem daarna in.
Kijk samen.
Dat is natuurlijk
maar dan moet je wel nog een dag erbij optellen.
Ja, nou ja, dit kan je in dag 1 doen. Maar ja, dit klopt, ja. Dat klopt. Ja. Dan komt er nog een
maar
dag
dan ben je bijna helemaal zeker van dat hij perfect is. Dat zou je, als je een sous vide apparaat hebt, zeker doen, denk ik, toch?
Ja, en wat dus wat je belangrijk is om te realiseren, als je niet met sous vide werkt, is dat het... Normaal heb je al dat deeg, nog dat vlees nog nagaard als je het uit de oven haalt.
Zeker, ja.
Hè, dus als je hem op 52 graden wil hebben, haal je hem op 50 uit de oven.
Ja, ja.
Omdat er hier nog zo'n isolerend laagje omheen zit, gaart hij nog langer na.
Ja, en best veel isolerend, hè? Want het zit en bladerdeeg, en vleeswaren, en pannenkoek. Ja.
En paddenstoelen.
En paddenstoelen.
En paddenstoelen, ja. Dus ik ga meestal 5 graden onder mijn doel zitten.
Okay.
En dat is ook wat Nick adviseert. Die zegt, als je rare hebt, dan haal je hem tussen 38 en 43 eruit. En even 43 is, en dat deel je dus 5 uur op, kom je op 48 graden. Dat is rare.
Ja, ja.
En hij zegt, voor medium haal je hem op tussen 49 en 53 eruit. Ik zou medium op zeg maar 50 eruit halen. En dan kom je uit op 55, dan zit je echt op rosé.
En dat is wat de meeste mensen echt prima vinden. Hè,
dat is wat en als je, omdat je ossehaas hebt en dat is al mooi mals, blijft dat
wordt
goed.
Niet te droog.
Ja, ja. Maar ik denk dat als ik het voor een groot gezelschap zou maken, en bedenk, je hebt dus ook, bedoel, als je kijkt naar de huidige prijzen met kerst, als je ossehaas koopt, dat kost gewoon 9 of 10 euro het ons. Dus als je voor 12 man, dan heb je gewoon 150 euro een ossehaas liggen.
Ja.
Ik zou voor sous vide gaan.
Ja. Ja, dan wil je dus niet dat het misgaat.
Nee.
Als je zoveel geld het geeft.
Nee, en je komt er pas achter als je doorsnijdt.
Ja.
Dus dan kom je bezwetend uit de keuken, vol enthousiasme, presenteer je dat, snij je hem door. En dan zie je zo'n grijs-grauwe ding.
Maar.
Ja.
Oh, gek.
Of helemaal rood. Ja. Word je ook gek? Worden andere mensen
je kan
gek.
Hem niet in de pan even oppakken.
Oh, nee. Het is... Ja.
Maar ik moet wel zeggen, mijn vrouw wilde hem heel graag maken. Ik krijg wel een soort van challenge gevoel. Ik wil het toch wel gaan proberen.
Zou ik het lekker op de verjaardag doen, maar niet met de kerst.
Dat is een
goeie.
Ja. Lekker met z'n tweeën.
Lekker met
een stukje.
Oh ja, precies. Met z'n vieren, klein stukje. Zo is het.
Goed idee.
Zullen we nog een vraagje doen?
Zeker weten.
Ik denk wel dat we dit... Ja. De laatste vraag dan.
Ja.
Voor dit deel. Een ware kennisvraag. Jet Allemekinders vraagt, wat is het verschil tussen platte en krulpeterselie?
Ja. En dat hebben we even opgezocht. Daar hebben we onder andere de Dikke Van Dam bij gepakt.
Ja.
Meestal mijn eerste stap als ik dat soort dingen wil weten. Platte peterselie heeft meer smaak.
Ja.
En krulpeterselie veel minder. En wordt heel vaak als garnering gebruikt.
Mm-hmm.
Ook denkt men dat het dus langer goed blijft. Minder snel uitdroogt en goed blijft uitzien.
Okay.
Dus dat is ook
Knulbeter,
even, ja, ja.
Okay.
En verlept veel minder snel. En dat is natuurlijk altijd het probleem met kruiden. Sowieso als je kruiden voor kerst koopt. Let even goed op hoe je ze bewaart.
Ja.
Hoe doe jij dat? Hoe bewaar jij jouw verse kruiden?
Ik heb het geluk dat ik een groentela heb die precies op 1 graad zit en die ook de luchtvochtigheid goed hoog houdt. Als ik het langer goed moet houden of ergens anders zit waar ik de omgeving niet ken, dan was ik ze, zoek ik ze uit, zorg ik dat er geen geknakte dingetjes tussen zitten. Dus heb ik echt clean de kruiden. Dan droog ik ze, dan sla ik ze even droog en dan rol ik ze in keukenpapier en dan rol ik ze in plastic film.
Al wel in plastic film.
Ja, dus eerst keukenpapier en dan plastic film.
Nee, doe alleen keukenpapier.
Ja, ja, en dan kan dat plastic film, dat keukenpapier kan het vocht absorberen.
Ja.
En dat plastic film zorgt ervoor dat ze niet ook weer uitdrogen.
En keukenpapier maak je niet nat van de.
Nee, want die kruiden zijn dus een beetje nat.
En die geven dat af aan de.
Ja, ja. Ja, ja.
Maar goed, dus wat je. Dat is ook het andere ding. Dus je gebruikt die platten vooral voor smaak.
Uh-huh.
Die smaak is wel afhankelijk, volgens Johannes van Dam, vanwege de bodem waar de plant op groeit en de voeding die krijgt.
Oké. Okay.
Dus ja, proef het wel even van tevoren.
Ja.
En realiseer je, het is een toekruid. Het is een kruid wat je als laatste toevoegt. Want als je het eerder gaat toevoegen, dan verdwijnt het gewoon in het eten. En verlies je smaak, verlies je kleur en structuur en is eigenlijk gewoon zonde. Dus je moet dat vooral als laatste gaan toevoegen. Dus dat is het verschil tussen bijnen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, koop altijd platte peterselie of zet het in de tuin of je balkon.
Behalve als je gaat frituren. Als je peterselie frituurt, dat gaat beter met krulpeterselie.
Oh,
omdat
goed.
Die mooier, die houdt mooi die brosse structuur. Ja,
en dat zou je waarbij doen dan? Als je
bij een zeggen? Garnalenkroketje. Ja, of, ook een goed idee.
Ja.
Goed.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigadeleden gaan we nog door met het supplement.
In het supplement hebben we vragen van leden van de brigade die net een slagje dieper gaan.
En naast de toegang tot het supplement krijg je ook toegang tot Discord en kan je profiteren van allerlei kortingen.
Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar www.petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Maar goed, voordat we verder gaan, moeten we nog even de winnaar bekendmaken van de leukste, origineelste vraag die ingezonden is. Want daar hebben we een leuke prijs voor, toch?
Ja, we hebben even overlegd met Natasha. Die heeft alle vragen verzameld. En eigenlijk waren we het met z'n drieën wel eens over wat het leukste was, hè?
Ja, zeker. Dat was namelijk de vraag over de rijsttafel. En ik moet ook eerlijk zeggen, het antwoord daarbij beviel me ook zeer goed. Ik vind het echt een ontzettend goed idee om gewoon bij een rijsttafel gewoon vol uit te gaan en zeggen, aan jullie een rijsttafel? Hier is een enorm toetje.
Ja, zo dus, is het. Ja.
Dus Loes Zomers, gefeliciteerd met een goede suggestie voor je toetje en een mooi kookboekenpakket.
Ja, en dat gaan we na de kerst even naar je opsturen, Loes. Het zijn 5 of 6 kookboeken en er zitten echt toppers tussen.
Hartstikke goed.
Daarmee zijn wij aan het einde van deze aflevering. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Een speciale dank deze keer aan Natasha Roda voor de productie van deze aflevering. Echt te gek wat je gedaan hebt en leuk om zo weer een beetje met elkaar samen te werken.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkomp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
En ik zeg tot volgend jaar.
Zeker weten, tot volgend jaar.